Welkom bij de Theaterpodcast, de podcast van theaterkrant.nl en Theatermaker. Leuk dat je luistert naar deze podcastrecensie. Iedere andere week bezoek ik, Luc de Groen, een theater- of dansvoorstelling die ik in deze podcast bespreek. Soms doe ik dat alleen, soms samen. Dit jaar is ons eerste seizoen en we zijn daarom erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Ik zit hier met dramaturg Nuno Blijboom en met dramaturg Lisa Rinkema en heb net gekeken naar de voorstelling Wholesale Destruction van Zara Bracht bij Productiehuis Theater Rotterdam. Goed, daar gaan we dan.
Een vrij, maar goed, dit is hoe ik hem gezien heb, een vrij cynische retributie van de Nederlandse randstedelijke millennial.
We hebben heel veel langdurende beelden gezien, denk ik. Waar dan ook tekst in zat. En vooral ook veel contemplatie en verhoudingen tot hoe je je tot klimaatverandering kan verhouden. En uiteindelijk kwam daar volgens mij dan een soort conclusie uit.
En even heel concreet, het is een voorstelling van Zara Bracht. En eigenlijk begint het met de mop. Drie zwarte kousen mensen komen een naakte man tegen.
Ja.
Het voelt bijna als een Monty Python-achtige sketch, waarin drie zwarte kousen gemeenten hoog opgetrokken.
Ze zijn ook een soort robots, hè?
Een soort robots, maar die
robot-revo's,
ja.
Dacht ik op een gegeven moment.
Ja.
De robot-revo's die dus geconfronteerd worden met een naakte man.
Ik zag daar heel duidelijk de doorsnee millennial, white privilege millennial in verveeld. Trekt zich niet zo heel veel aan van anderen, maar wel bij de hand in zekere zin. Zet zich af ook dan dus tegen religie, zeker zulke extreem georganiseerde religie.
Oh,
maar
daar
zit verder niet zo heel veel onder.
Ja? Ik zag vooral een soort Een naakte, zielige mens. Ten opzichte van een soort robotachtige, ja, hoe zeg je dat, inquisitie die hem kwam veroordelen.
Wat denk ik al heel meteen heel erg naar voren komt. Het is niet bedoeld om te begrijpen. Deze hele voorstelling. Toch? Het is denk ik echt oprecht ook niet de poging geweest om iets te maken waar je naar kijkt en denkt, oh, dit snap ik. Het is meer iets wat ergens op een sluimerend onderbuikgevoel aanspreekt. Of wat je ergens een gevoel van onbehagen wil meegeven. Tenminste, dat had ik. Want dus na deze act eindigt met dat de naakte man de robot-revo's doodmaakt. Waarna een van de robot-revo's haar kleren uitdoet en daaronder een stralend bloemenpakje blijkt te hebben. Een soort Power Ranger-achtige bloemenoutfit. Een soort bloemen Power Ranger-outfit.
Ik vond dat heel erg de outfit van de gemiddelde vrouwelijke, jonge, randstedelijke, links georiënteerde student.
Volgens mij heeft Nuno het wel begrepen. Of die denkt dat hij het heeft begrepen.
Dit is wat ik allemaal erin gezien heb. Ik vond het niet extreem onbegrijpelijk. Er zaten voor mij een paar scènes in inderdaad, die juist toen heel fysiek waren, waar ik dan ineens gewoon geen kaas van kon maken. Maar verder, die teksten namelijk zijn heel erg, iedereen weet dat dit en dit, en dat worden allemaal.
Ja, want dat vervolgens gaan onze bloemen Power Rangers eigenlijk een honderdtal statements maken die beginnen met iedereen weet dat.
Ja. Nou ja, voor mij ging dat over eigenlijk, of ik zag voor me hoe dat gesprekken zijn die mensen onderling voeren over wat we nou moeten doen met klimaatverandering. Er waren allerlei verschillende verhoudingen en meningen van wat voor mening je erover kunt hebben. En uiteindelijk gaat dat maar door en gaan ze de hele tijd maar meningen hebben en er dingen van vinden en het weer relativeren en het weer erg maken en weer iets doen en het weer relativeren en het weer erg maken. En dan praten ze totdat de wereld kapot gaat.
Maar in die gesprekken heb ik vrij weinig tot geen nieuwe dingen gehoord.
Nee, maar dat... Nou ja, sorry dat ik je onderbreek, maar dat voelde voor mij juist heel logisch. Ik weet niet, ik had niet het gevoel alsof ze me daar iets nieuws gingen vertellen. Voor mij ging het daar meer over dat gesprek dat ze afbeelden. Dat gesprek dat, nou ja, wat ik in ieder geval herken, van als je het kunt hebben over hoe om te gaan met klimaatverandering. En het was juist zo'n doodlopend gesprek waar alleen maar soort van statements werden geroepen en er werd alleen maar over nagedacht. Totdat uiteindelijk die wereld inderdaad soort van ontplofte in een soort terror.
Want dat is vrij. Dat wereld ontploffen gebeurt vrij letterlijk op het einde.
Ja.
Dus eigenlijk gaan we met al die statements gaan we vrij lang door allerlei fases heen. Dus statements als: iedereen weet dat dit shirtje door kinderhandjes is gemaakt. Iedereen weet dat dat slecht is. Tot en met: iedereen weet dat we er toch niks aan kunnen doen. En iedereen weet
dat je ook wel gewoon een keer lekker op vakantie wil. En ook lekker een biefstukje wil eten.
Daarna komt er nog een soort sorry-fase.
Ja, maar ja. Dat werd een soort cyclus volgens mij een soort cyclus wat voor mening je kunt hebben over klimaatverandering. En ze hadden het over en er was de hele tijd een soort van andere positie ten opzichte van wat maar doorging en doorging en doorging. Dus voor mij is het dan totaal logisch dat er geen niks nieuws kwam. Of dat was voor mij het hele punt, zeg maar.
Ja, maar dan vraag ik me af, het is een jonge maker. Ze is van onze generatie. Want, dus...
We zitten hier met drie millennials aan tafel.
Ja.
Over een millennial voorstelling. White privilege. In het centrum van de randstedelijke filterbubbel Frascati in Amsterdam. Dat ik denk, waarom zitten wij daar dan met een net zo wit, net zo homogeen publiek te kijken naar een cynische spiegel.
Even wachten, want dit snap ik nog niet helemaal. Wat was er cynisch aan?
Nou, wat ik er cynisch aan vond is dat de millennial overnuanceert alles. Alle perspectieven komen aan bod. We weten het eigenlijk allemaal niet zo goed. We zijn ook maar individuen die inderdaad met die klimaatproblematiek niet al te veel uit kunnen maken. Maar we willen ook weer geen individuen zijn.
Wat ik snap aan dat je zegt dat het ook een bepaald manier cynisch is, is dat er wel, de personages worden niet, denk opzettelijk niet personages. Het blijven soort statements. Dus het blijft eigenlijk de hele tijd in, ik zeg nu dit maar. En ik zeg nu dit maar. En ik zeg, snap je? Het worden geen mensen. Het wordt ook niet bedoeld. Het is ook niet bedoeld volgens mij als, we zien niet menselijke zoektocht naar iets te kunnen zeggen en dat daarin falen. Maar we zien eigenlijk het falen als vorm.
Ja, precies. En daarom, of dat sluit goed aan op hoe die lichamen, zeg maar, op de scène stonden, was de hele tijd meer, ja, echt gewoon als voortbrenger van de tekst. Of dan weer in een bepaalde fysieke positie. Ze werden inderdaad nooit echt, ze werden nooit personages. En daardoor ging het voor mij in ieder geval veel meer over de tekst. En kon ik kijken naar elke keer hoe, ja, wat voor fysieke.
Het ging meer over een soort vormelijk universum dat wordt gemaakt, waarin dit soort rare figuren eigenlijk iets representeren of iets symboliseren misschien zelfs.
Ja, maar wat ik dan zie op het podium zijn eigenlijk alle clichébeelden over de millennials in taal en in fysiek. Namelijk dus wat ik net zei, de nuancerende millennial, maar ook dan de, hoe zeg je dat? Dus de millennial een beetje als een soort pathetisch figuur, een beetje pathetische generatie. En dan op het einde, als ze dan de wereld dan eindelijk weer opnieuw ontdekken, dan ook bijna als een soort naïeve, ja,
ja, want dat is,
figuren.
Dat is dus het om nog heel even het bolletje rond te maken. Het eindigt met dat de wereld bijna letterlijk ontploft.
Ja.
En dat gebeurt heel, heel beeldend. Er komt eerst eigenlijk een soort zwart trekt, een fluwele zwarte...
Donkerpaars, dacht donker ik.
Donkerpaarse met rook op, wat ik een heel mooi beeld vond.
Ja.
Maar dus eigenlijk gevoelsmatig krijg je het beeld, de wereld ontploft. Daarna komt er een soort zwarte... Ja, zwarte mist over de wereld heen. Daarna komt daarachter opeens een soort gele...
Ja, ik moest denken, ik weet niet of je dat ook wel eens gedaan hebt op de basisschool, zo'n boterhamzakje, als je die dan zo opblaast, een beetje dat beeld.
Ja, en dat je
maar
daar dan...
heel groot.
Ja, heel groot.
En dat je daar dan de vier performers gewoon in hebt. En ja, die zijn daar in een soort wereld van lijden...
Die zijn daar aan het verbranden.
Ja.
Dacht ik.
Ja, mooi.
Oh, ik zag na de metaforische filterbubbel, zag ik daar de letterlijke filterbubbel. Oh. Waarin ze gezamenlijk dan lijden en het moeilijk hebben. En dan stappen ze eruit en dan
en daarna gaan ze
valt er wel mee.
Dan valt die wereld weer in elkaar en dan gaan ze een soort Brave New World. Die, ja. Eigenlijk, dat deed me een beetje aan Stranger Things denken.
Hmm.
In de Upside Down. En dan daarna met die zaklampen gingen ze eigenlijk als een soort onderzoekers op die platte wereld. Dus op de wereld die eerst omhoog was gekomen. Ja, waar ze in zijn verbrand. Of in een filterbubbel zijn verbrand.
Inderdaad.
En dan daarna zakt hij weer in.
Ja, alsof ze een nieuwe aarde hebben gevonden. En ook alles opnieuw moeten leren. Maar, ook praten en zo.
Maar wat ik dus denk ik bedoelde, met waar ik net mee begon, met dat het misschien niet bedoeld is om begrepen te worden, is dat ik het vaak tamelijk overdadig vond in zijn beelden. Echt, er worden heel veel verschillende, eigenlijk een soort overvloed aan beelden wordt er gemaakt, die voor mij op een gegeven moment echt wel... Buiten alleen, het werd voor mij echt iets. Het leek een zoektocht te worden naar iets wat niet meer symbolisch was, maar wat een soort onderbuikgevoel representeerde. In plaats, dus aan de ene kant snap ik wat jullie zeggen, dat het ook soort de gevoelens of de generatie van millennials wil laten zien. Maar volgens mij gaat het meer om een gevoel wat daar, een onderbuikgevoel wat daaronder ligt.
Maar bedoel je dat het gaat over een onderbuikgevoel? Over klimaatverandering of dat het een onderbuikgevoel aanspreekt in plaats van dat het een begrip aanspreekt?
Nou, eigenlijk zoals de millennial al die informatie heeft en daardoor minder begrijpt, zo had ik ook het gevoel dat ik in deze voorstelling heel veel informatie kreeg, waardoor ik er minder van begreep.
Maar ik snap eigenlijk niet zo goed... Want we maken nu even dit narratief over de millennial. Of dat is nu even wat we hiervan brouwen of zo. Maar ik merk dat het me eigenlijk een beetje... Dat me irritatie wekt. Want ik heb niet het gevoel alsof we hier een narratief uit moeten halen per se. Maar het gaat inderdaad meer om die beelden die gecreëerd zijn. En...
Ja, het is misschien ook inderdaad te kort door de bocht om te zeggen... dit is zoals millennials.
Ja.
Maar zoals mensen gewoon misschien nu en in deze tijd... en bijvoorbeeld over de klimaatcrisis... zoals je door te veel informatie er minder mee kunt. Zo had ik ook het gevoel dat deze voorstelling zoveel beelden... en zoveel verschillende hoeken instak... van een soort Monty Python-achtige sketches... tot een soort wereld met David Lynch-achtige... onheilspellendheid tot een letterlijke ontploffing van de wereld. Ik kreeg echt een gevoel van overdaad.
Ah ja, maar ik denk dus eigenlijk juist dat het juist wel een soort antwoord gaf voor mij. Dat het dus eerst gaat over dat constant contempleren over wat te doen met klimaatverandering. Maar dat juist door de heftige beelden en die letterlijke ontploffing bijvoorbeeld zeker... maar sowieso al de hele tijd die hele fysieke aanspraak, ook op het publiek, in de beelden die ze creëerden, dat daarmee juist een soort antwoord voor mij werd geboden. Dat het dus niet gaat over constant het hebben over en het contempleren met, maar dat op een gegeven moment gaan we het voelen. En dat dat voelen, dat gebeurde even voor mij. Of ik zag dat zwarte ding zo ontzettend groot worden en ik voelde. En ik zag dat en ik zag dat het is groter dan ik. En ik werd me echt even bewust, fysiek bewust van die terror. En dat gaf voor mij wel een soort uitkomst. Dat juist dat hele fysieke, dat mij fysiek bewust maakte van een grote verandering of een grote destruction die eraan zit te komen. In plaats van dat we er constant een mening over moeten hebben. En dat we constant verhalen moeten vertellen aan elkaar. Maar het is juist het beeld, juist het fysieke dat een verandering teweeg brengt. Zoiets.
Dus voor jou niet een sluimerend gevoel van onheil, maar een overweldigend gevoel van terror? Van...
Ja, of in ieder geval in mijn ervaring of hoe ik die voorstelling heb ervaren. Kwamen daarin samen. Dat er was constant een contemplatie. En dan die contemplatie die brengt ons nergens. Maar pas als we het fysiek ervaren. Of nou, mag ik een voorbeeld geven?
Ja?
Dus je hebt die scène dat zwarte ding begint op te blazen. En ze praten allemaal tegen elkaar en ook tegen het publiek volgens mij over hoe ze zich nou moeten verhouden of allerlei oplossingen aan het bedenken voor of allemaal meningen hebben over klimaatverandering. En terwijl ze dat aan het doen zijn, worden ze letterlijk opgegeten door die zwarte blob. En dan worden ze even opgegeten en dan gaan ze weer verder. En zo zie ik ook ons allemaal ten onder gaan in deze wereld door er constant over te praten en te reflecteren. En totdat die terror ons overkomt, of zo.
Maar vind je dat niet cynisch? Ik vond dat namelijk misschien wel het meest cynische moment van de hele voorstelling. Dat er een heel leeg, duidelijk millennial soort vaag kroeggesprek. Want ik vind wel... Ik ben namelijk echt niet met jullie eens dat het niet alleen over millennials ging. Het ging qua esthetiek. Ze hadden echt van die hippe yoga pants aan allemaal. Ze hadden allemaal hippe shirtjes aan. Er was het waren allemaal jonge performers. De twee mannelijke performers. De een had een snor, de ander had een baard. Het hele taalgebruik, de dingen waar ze het over hadden. Het was allemaal gewoon uit... Ook onze generatie, onze filterbubbel. En maar dat, als je dan...
En daar snap ik... Ik snap heel goed... Ik kan me heel goed voorstellen hoe het dan... Dat is best volgens mij een groot verschil in hoe je de voorstelling beleeft. Als je het ziet als dit is een portret van een generatie of... Ja, dit is een analyse van een soort menselijk ondergaan.
Ja.
En ik heb er dus ook echt een cynische lezing van... onze en ook Sarah Brachts generatie ingezien. En juist het feit dat we maar zo leeg blijven praten met elkaar, dat het einde van de wereld, zelfs dat stopt ons niet. We blijven dan maar doorgaan. En het is allemaal nutteloos. Het heeft allemaal helemaal geen zin.
Maar vond je dat per se heel...
Ik vind dat heel cynisch.
Maar dat is alleen cynisch als je het als een generatieportret ziet, toch?
Ja, ja. Nee, maar dat erken ik ook. Maar ik, ja.
Welkom in het middenstukje van deze podcast. Ik heb een vraag en een tip voor je. De vraag is of jij iemand waarvan je denkt dat hij deze podcast leuk zou vinden, zou willen attenderen op deze podcast. Zo kunnen we blijven groeien en wordt ons bereik en dus ook onze mogelijkheden steeds groter. Dan heb ik ook nog een tip voor je, namelijk Radio De Richel. Een podcast over theater. Met twee hele mooie onderdelen. Allereerst gesprekken met toneelspelers, waarin Jochem Veenstra en Cheslau de Wijs iedere keer met een toneelspeler in gesprek gaan over het leven, het werk en een hele hoop mooie onderwerpen weten aan te snijden. En Blik op de Stad, waarin Jochem Veenstra op pad gaat met een theatermaker door de stad Amsterdam en al zwervend zijn gedachten over de stad, het theater maken en het theater in het algemeen ontwikkelt. Goed, terug naar de show.
Ik moet zeggen, bij mij is dit grappig genoeg. Ik heb tijdens de voorstelling echt wel met mijn handen in het haar gezeten. Dat ik het gewoon echt niet snapte. Dus ik ben heel blij met dit nagesprek. Want ik heb nu het gevoel dat er voor mij dingen op zijn plek vallen. En dat ik er veel meer chocola van kan maken. Maar voor mij was het echt ook een totaal weirde ervaring.
Ja, is het ook. Maar waarom zat je dan met je handen in je haar dat je het niet snapte op dat moment?
Ik gewoon dacht... Oké, wat gebeurt er? Waarom? En waarom belooft de wereld opeens? Want ik snapte het onderbuik. Oh, ja. Voor mij, ik had wel een onderbuikgevoel te pakken van een soort David Lynch-achtig onheil. Wat over de wereld en wat alles in een soort absurditeit trekt. Want er zit op een gegeven moment ook een gesprek in wat eigenlijk best wel lijkt op een normaal gesprek. Maar dan zijn deze soort van de essentiële delen van zinnen weggehaald. Dus ja, en ik ging toen daar naartoe en toen deed ik... En toen was dus echt ontzettend...
Ja, dat vond ik heel leuk.
Dat vond ik ook heel leuk, maar daardoor dacht ik... Oh ja, dit is gewoon een soort sluimerend gevoel van onheil. Maar ik ging... Bij mij bleef het in die onderwerp en kreeg ik nergens een soort overweldigend gevoel... Nog van dat dit over een generatie ging. Nog van dat dit over mensen die ten onder gaan gaat. Maar veel meer soort... sluimerend onbegrip.
Ja, van gewoon wat er heel in godsnaam gebeurde.
Ja. Maar kunnen we anders even teruggaan naar de slotscène? Dus nadat ze uit de...
Ja.
Uit het, laten we even, de gigantische plastic zak...
De brandende filterbubbel.
De brandende filterbubbel zijn gestapt. Ik wist niet zo goed wat ik met die scène moest. Ze lopen daar een beetje rond. Ze kijken, ze zijn dan ook naakt allemaal... En ze kijken daar een beetje naar dat plastic en ze gaan erop liggen. En ze beginnen een beetje een soort weer de taal te herontdekken. In een soort bijna kumbaya-achtig...
Commune.
En daar had ik een beetje het idee...
Beetje dat... kietjerige poses ook.
Ja, maar ik had dan een beetje het idee dat... Of ik kreeg de indruk dat... Dat Sarah Bracht zelf ook niet zo goed wist wat we dan na een hypothetische apocalyps moeten. Wat moeten we dan met die overlevenden? En
maar voor mij waren het geen eens overlevenden. Het was een nieuwe wereld en nieuwe mensen. En nou ja, voor mij hoeft het ook niet te gaan dat ze dan een antwoord daarop moet geven wat dat is. Maar het was meer een soort van... De aanzet, na het doodgaan gaat er ook weer iets nieuws ontstaan. En het was gewoon even net die ontdekking. Ze waren letterlijk ontdekkingsreizigers met een zaklamp en een rugzak. Met niks aan en nog alles om te ontdekken. En ze vonden een stukje land waar ze dan maar gaan zitten en gaan zijn. En dan zullen dingen zich nog verder ontwikkelen. Zo'n gevoel had ik erbij.
Maar dit is toch een beetje paradoxaal met... Of dat lijkt een beetje tegen te gaan... Tegen het idee dat we... Al lullend onze ondergang tegemoet gaan... Dan is er toch niks na die ondergang.
Hoezo?
Dat is wel een beetje het concept ondergang. Dat er niks nakomt.
Nee. Het is toch juist niet zo. Het is toch juist als iets volledig doodgaat. Als iets helemaal, weet je wel, de een bepaalde kant op slaat. Dan komt er ook weer iets nieuws. Het idee van transformatie.
Ja, maar als wij... Maar als wij de aarde zo kapot maken dat wij er niet meer kunnen wonen. Komt er ook geen andere mensheid.
Nee, maar misschien wel ander leven.
Maar dit waren toch wel gewoon heel duidelijk mensen.
Ja,
hoor.
Maar ja, ze had natuurlijk ook maar gewoon alleen die performers om mee te werken. Ik weet niet, voor mij ging het niet per se om die mensen. En dat er dan dat de mensheid verder gaat. Maar het gaat gewoon meer over het idee van transformatie. En dat iets ondergaat en dat er weer iets nieuws ontstaat. En daar werd nu nog net even die aanzet van gedaan.
Ja, maar wat ik daar niet aan snap is... Ik vind dat zo... Ik vind dat echt ook nu pratende... Kan ik helemaal mee in die boog van... We blijven maar redeneren, we blijven maar twijfelen, we blijven er maar over praten. En terwijl we dat doen, gaat de wereld kapot. Maar dat is voor mij zo iets anders dan... En daarna komt er weer een nieuw soort. Een soort van die transformatie, die snap ik daar eigenlijk. Snap je? Ik zou ons veel liever stervend in die filterbubbel zien eindigen. Omdat dat voor mij het einde is van waar deze voorstelling dan over gaat. Als we noodlottig eindigen, dan gaat het voor mij niet om wat we na dat noodlot gaan doen.
Maar gaat het ook om, ja, hoe ik die voorstelling dan heb gelezen, is dat het meer gaat over die transformatie. En daarom kan ik het misschien ook niet helemaal als cynisch zien, omdat ik er niet echt een, ja, zo'n directe mening in heb gezien, maar meer een beweging in heb gezien.
Maar wat voor transformatie dan?
Nou, van er is een soort wereld met mensen en die gaat soort van langzamerhand brokkelt die af en gaat die kapot en dan komt er een bubbel en dan gaat die weer in en dan is er weer een nieuw leven. Maar makkelijker gezegd, dat is nu even alle beelden heel kort opgenoemd, maar makkelijker gezegd, de transformatie is totale destructie. En daaruit komt weer iets nieuws voort.
Nou ja, dus voor mij gaat dan de voorstelling over die destructie. En vooral over het psychisch mechanisme van destructie of zo. Of daar op een bepaalde manier weet je het al lang. En je wil er wel sorry voor zeggen. En je had wel iets willen doen. En terwijl je dat zegt, blijf je maar lullen terwijl de wereld ten onder gaat.
Toch? Maar waarom gaat het per se over mensen in dit stuk? Ik hoor dat van jullie allebei van over de millennial generatie die soort van maar blijft praten. En ook hier dat we maar blijven lullen. Maar misschien gaat het niet om mensen of om ons. Maar is het meer een afbeelding van hoe iets transformeert of hoe iets
nou, omdat ik wel het interessantst vind als mensen. Als, ik vind wel een menselijk ding. Of zo.
Wat is een menselijk ding?
Nou ja, dus domweg als je alle bomen kapt dan, en de apen hebben geen plek meer, dan zijn ze in paniek. En wij mensen hebben dat, en dat hoort wel denk ik bij, en daar vind ik wel dat ze iets knaps te pakken heeft. Het gevoel van we hadden iets moeten doen en daar oneindig over in een soort cyclus van schuld en het allemaal al wel weten. En die hele cyclus van psychische mechanismen waarmee je niks doet. Hmm. Die je allemaal even passief houden terwijl je wordt opgeslokt door een zwarte bob. Maar dat vind ik wel een menselijk ding.
Dat is zeker een menselijk ding, maar voor mij waren de hoofdrolspelers niet de vier performers, maar was het de aarde die letterlijk op het begin een monoloog houdt uit de audio. Maar was het de aarde die hen langzaam opslokt, die de hoofdrolspeler was en die performers. Dat zijn maar zielige mensen. Het wordt ook heel vaak heel zielige, naakte mensen die niks anders kunnen dan in hun eigen cirkeltje blijven rondzweven.
Wat grappig, wat een mooie interpretatie. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar er is dus aan het begin en bijna helemaal op het einde is er inderdaad een soort voice-over van een
Moeder Aarde, dacht ik. Moeder Aarde.
Die ons dan vertelt dat zij ziek is en een virus heeft en dat ze nu gaat scheiden.
Ja, ze wil afstand doen
van de mens.
Ja, van de mens als virus die de aarde kapot maakt. En daarbij monoloog wordt dan nog met een nog duivelsere filter erop tijdens de destructie van de aarde wordt die nog een keer herhaald. En wat ik daar wel interessant aan vond, is dat ik toen, daarom dacht ik ook dat die vier overlevers waren, dat die filterbubbel, de letterlijke filterbubbel waar ze dan in zitten, ook bijna een soort quarantaineruimte was. Wat ook altijd heel plastic is, naar binnen zitten ook mensen te lijden. Maar uiteindelijk zijn ze niet uitgeroeid en komen ze er weer uit. En hebben zij bijna als een soort, ja, bijna de antibiotica apocalyps van de aarde hebben ze dan.
En dat, maar dat is ook denk ik precies wat ik er op een bepaalde manier niet helemaal aan snap. Is ergens lijkt de insinuatie dat een apocalyps je schoonbrandt. Die mensen gaan in een soort brandende filterbubbel en komen daar een soort gezuiverd uit.
Maar hebben we dan niet eigenlijk de visie van de robotrevo's gezien? Want dat is het hele idee achter de apocalyps in het christelijke geloof, is namelijk dat de zondaars die branden En de rest gaat naar de hemel.
Ja, en ook je zonde schoonbranden.
Ja.
Heeft wel een christelijke... Wat een heel grappig perspectief, denk ik, is op deze moeder aarde verslindt ons.
Oh toch? Ja. Nou ja, ik heb dit totaal niet gezien, maar dat vind ik alleen maar leuk om te horen.
Nee, dit komt nu ook ineens naar boven. Met dat inderdaad, dat zuiverende van de apocalyps, dat is gewoon, dat is heel christelijk.
Hmm.
Ja, en ook dus een soort, ergens in die zin ik een hele, misschien wel, wat mij betreft, misschien wel overoptimistische stelling over de mens. Dat de apocalyps ons uiteindelijk ook gaat verlossen van die twijfel. Of dat juist soort van de totale destructie ons gaat redden.
Ja, maar ik weet niet. Ik begon daar eigenlijk stiekem wel in te geloven terwijl ik die voorstelling zag. Inderdaad, van nou ja, het zal wel zo zijn. En dat vond ik dan dus ergens niet cynisch, maar ik dacht wel van, oh ja, het zal wel zo zijn. We zullen hierin blijven ronddraaien totdat we opbranden en dan zal er weer iets nieuws kunnen ontstaan. En in die zin vond ik dat dus niet cynisch. En ook niet per se hoopvol, maar meer, oh ja, zo...
Als ik daar een cynische kijk op mag geven...
Ja, zeker.
Dan is dat zeker een van de argumenten waarom global warming niet wordt aangepakt.
Dit komt toch wel weer iets na ons.
Ja, en... Ja.
Het idee van, we hebben de ijstijd als natuur op aarde, hebben we de ijstijd ook al eens doorstaan. Met een mega-extinctie.
Ja, toch ook een soort van de... Ja, het is toch wel te laat, alles gaat kapot en nou ja, misschien is het ook maar goed. Het is een beetje de filosofie van de verschroeide aarde. Laat alles eerst maar kapot. Het is, laten we allemaal op Trump stemmen, zodat die de hele aarde kapot maakt. Zodat we er dan achter komen dat rechtse politiek geen goed idee is.
Ja. Vind ik heel cynisch.
Dat is een cynische lezing, denk ik, van deze... toch, denk ik, hele hoopvolle juist interpretatie. Dus dat de apocalypse ons op een bepaalde manier... Dat het ons eigen onvermogen ons ook gaat redden. Of dat dat...
Maar ik heb het dus ook niet echt als redding gezien.
Ik vond het kumbaya op het einde wel redelijk hoopvol.
Ja, maar het was bijna... Dan moet ik even goed nadenken hoe ik dit ga formuleren. Ik wil niet zeggen dat het de machteloosheid van de millennial generatie in zekere zin goed praat. Maar ik vind het ook redelijk makkelijk gezegd of redelijk makkelijk gedacht. Van ja, nou ja, we gaan toch dood op het einde en dan komt er toch wel iets nieuws. Ik vind dat...
Ja, precies. Dat is denk ik een cynische interpretatie van... dat de apocalyps ons schoon zal branden, is dat je daar dus ook in kunt gaan hangen. Dat je dus ook kunt gaan denken, die apocalyps gaat ons toch wel schoonbranden.
Ja, en het is, je plaatst de verantwoordelijkheid buiten de mensheid. En dat is iets, maar dat is misschien gewoon heel persoonlijk, waar ik heel erg op tegen ben. Ik vind dat heel makkelijk gezegd.
Ja, dit wordt een soort... wij kunnen niet anders dan blijven lullen in het aanschouwen van de apocalypse. Dus het wordt ook human nature, zeg maar, om ja, er niks aan te kunnen doen.
Het is zo passief.
Maar is dat echt is dat volgens jullie dan een soort van het eindoordeel wat wordt gegeven in die voorstelling? Want ik heb het gevoel dat dit perspectief ook is gekomen in al die zinnen en in al die contemplatie op het begin. En die is ook, zeg maar, gewoon meegegaan in die cirkel van gedachtes. Dus ik weet niet of dat...
Ik denk ook niet dat het per se het eindoordeel is van de voorstelling. Maar het is wel wat ik er misschien met mijn cynische wereldbeeld in gezien heb.
Maar misschien komt dat door onze filosofische overtuigingen dan. Dat jullie dan misschien de nietige mens ten opzichte van de natuur een heel lastig beeld vinden. En ik vind dat ergens ook wel heel mooi of zo.
Ik vind het ook heel mooi, hè. Dus ook, ik probeer het ook nog te begrijpen. Dus.
Maar mag ik daarop ingaan? Ja, ja. Want ik vind het interessant dat je zegt dat die beelden zo... Of dat je het zo onbegrijpelijk vond. Ik weet nog niet, ik ben zo hard op aan het nadenken. Maar ik vond juist de beelden en de ook zeker als die aarde, zeg maar, aan het woord was. Maar ook hoe de vorm sprak, juist heel duidelijk. En dan kan ik het misschien niet helemaal zo precies beargumenteren hoe dat gebeurde. Maar toen ik in de zaal zat, het gevoelsmatig begreep ik die beelden wel. Eigenlijk.
Maar dit is ook volgens mij echt totaal hoe het van persoon tot persoon kan verschillen. Dat ik heb daar gewoon. En ik ben heel blij dat we dit gesprek hebben. Want ik kom echt tot allerlei nieuwe inzichten over de voorstelling die ik niet tijdens de voorstelling had. Ja. Wat heel fijn is.
Perfecte voorstelling inderdaad voor de eerste drie persoons recensie. Maar kunnen we dan misschien één fysieke, voor mij onbegrijpelijke. Nou, niet onbegrijpelijk, maar minder goed te begrijpen scène dan daar even dan overheen gaan.
Yeah.
Er is op een gegeven moment, nadat ze het allemaal, die hele stortvloed aan, iedereen weet dat dit en dit geweest is. Die scène die denk ik ook gewoon echt een kwartier duurt of zo, dat ze alleen maar dat aan het zeggen zijn. Dan komt er een scène, ik denk van 5 minuten, zoiets, waarbij ze elkaar op allemaal verschillende manieren vermoorden of zichzelf vermoorden.
Ja.
Wholesale destruction. Of wat is wholesome destruction?
Wholesale
destruction.
De titel.
Ja. Nee, wholesome destruction. Dan was het allemaal heel liefelijk en vriendelijk geweest. Ik dacht daar eigenlijk alleen maar. Oké. Okay.
Ik kan deze vraag niet beantwoorden.
Moet ik het nu doen? Wat vraag je van me? Wat mijn interpretatie is van die scène?
Ja, wat jij daarin gezien hebt. Want ik. Oké. Okay. Wat ik daar dus in zag met mijn cynische blik, was de zelfdestructie van de mens, een soort banaliteit van geweld, maar ook omdat op een bepaalde manier vermoorden heel duidelijk verwijzingen waren naar popcultuur, met vrij letterlijk uit Game of Thrones dat er een hart uit iemand wordt getrokken en dat dan opgegeven wordt.
Het was allemaal lekker dramatisch was het en het was echt zo over de top. Toch?
Ja, maar dus daardoor ook heel banaal. En dat kon ik dan ook zeker met dat einde dan in terugwerkende kracht. Waarom is de destructie van, of de zelfdestructie van de mensen dan banaal, maar van de destructie vanuit de natuur dan
esthetisch.
Esthetisch, inderdaad.
Oh ja, maar dat in ieder geval dat had ik niet gezien. Voor mij was die scène Een eerste teken of een eerste. Het was gewoon de eerste keer volgens mij in de voorstelling, als ik me nu goed herinner, dat die terreur erin kwam. En dat we ze vermoorden elkaar allemaal en ook allemaal op hele dramatische manieren. En ook die gezichtsuitdrukkingen die ze doen, die zo overdreven heftig zijn. Ik was niet op dat moment bezig met wat betekent deze scène voor mij. Maar in the grand scheme of things ervaarde ik een die terreur heel heftig, heel dramatisch. En daarna ging dat zeg maar aan het einde van de voorstelling dan ook nog over de top helemaal. Dus gevoelsmatig op die manier was het gewoon een eerste ervaring in mij en op het toneel van drama en terreur en heftigheid.
Ik kan hier nog een hele christelijke interpretatie op geven.
Doe het.
De vier ruiters van de apocalyps, waarvan de eerste oorlog is. Ja. In het Oude Testament, als de zondvloed komt, dan wordt die ingeluid met vier ruiters.
Okay.
Die op hun bleke paarden. En de eerste is oorlog en de tweede is famine, volgens mij.
Dus zeg maar uithongering heb je. Je hebt dan pestilence, dus ziekte.
En daarna de dood.
De dood, ja.
Nou, jongens.
Dat was het weer voor deze recensie. Als je deze podcast waardeert, dan kun je abonneren. Dan vang je naast een wekelijkse podcastrecensie ook de serie Kritiek op Kritiek door dramaturg Nuno Blijboom en De Critici Tafel, gehost door Hans Smit, in je feed. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen, in samenwerking met theaterkrant.nl en Theatermaker. Muziek die je hoorde is van Joost Maaskant. Wij zijn erg benieuwd naar wat jij van deze podcast vindt. Laat ons dat weten door een reactie achter te laten op de Theaterkrant, ons aan te schrijven op Facebook of door een mailtje te sturen naar podcast@theaterkrant.nl. Dit jaar willen we gaan experimenteren met advertenties op de Theaterkrant. Ben jij een organisatie voor wie dat interessant kan zijn, dus een theater- of dansorganisatie? Stuur dan een mailtje naar podcast@theaterkrant.nl, dan vertellen we je daar graag meer over.